Geliefde vrienden van onze grote koning Jezus Christus. Ben jij ook wel eens ontmoedigd door dingen die je overkomen? In je eigen leven, in je omgeving, bij je geliefden, dingen waar je geen touw aan vast kunt knopen. Maar je weet deksels goed dat de Heere God regeert, je gelooft dat. Dat hij de Almachtige is, maar soms lijkt het alsof God de regie even kwijt is. Die vragen borrelen vooral op wanneer goede, gelovige mensen, vrome mensen om je heen, hele beroerde dingen overkomen. Het zal toch, je geliefde, je man, je vrouw maar zijn die bij zo'n dom ongeluk in Italië omkomt. Het zal je kind maar zijn. Het zal je maar gebeuren dat je na jaren trouwe dienst ontslagen wordt, terwijl je eigenlijk maar weinig uitzicht hebt op een nieuwe baan. Het zal je zomaar onder de douche ineens een gek knobbeltje ontdekken en dan een paar weken later horen dat je niet zo lang meer te leven hebt. Je levensgeluk kan zomaar ineens instorten, weggevaagd worden. Dit voorjaar overleed begaafde zangeres Kinga Baan, terwijl ze haar man en 3 kinderen achterliet. Die moeten nu alleen op vakantie. Haar overlijden, de weg daar naartoe, was een groots getuigenis. Maar wat een drama toch ook eigenlijk. Wat een drama. Wij krijgen geen antwoorden op dit soort vragen. Zulke persoonlijke drama's komen meer voor dan ons lief is. Ook gelovige mensen worden erdoor getroffen. En er zitten hier ook mensen die er persoonlijk mee te maken hebben gehad en hebben. Waar is de Heere God op dat soort momenten? Waarom liet hij het toe? Misschien zit u deze zomer wel een beetje verward en verslagen thuis met dat soort vragen in je hart. Want terwijl gelovige, vrome mensen soms de meest beroerde dingen overkomen, lijkt het alsof je ongelovige buren het alleen maar voor de wind gaat. Alles wat ze ondernemen gelukt. Ze genieten volop van het leven. Ze nemen het niet zo nauw met allerlei dingen. Ze kijken nauwelijks om naar andere mensen. En dan gaat ze voor de wind. Je begrijpt het niet. En ondertussen span je in als trouwe kerkganger om de goede wetten van God te bewaren. Je zet je in voor zijn kerk en koninkrijk. Maar je moet je gewoon zorgen maken over dingen. Soms, je durft daar eigenlijk niet zo hard op te zeggen of te denken, maar soms lijkt het dat je maar beter, alsof je net zo goed ongelovig zou kunnen zijn. Het maakt toch niks uit. Nou, misschien kunt u zich totaal niet verplaatsen in dit soort gedachtengangen. Misschien denk je wel, oh, wanneer kom je erbij? Hoe durf je te zeggen? Maar er zitten gewoon mensen, en ze zitten ook hier, die wel dat soort gedachten hebben. En als je dus zelfs niet herkent, nou, verplaats je dan eens en vraag je af hoe je anderen kunt bijstaan die er wel mee worstelen. Want ze zitten er ook hier in ons midden. En Psalm 73 kan ons dan wel helpen. De schrijver daarvan, Asaf, wist heel goed mee te praten over die gevoelens van twijfel, van ontmoediging, van verwarring. En tegelijkertijd heeft hij ook gevoelens van ontmoediging en van jaloersheid jegens andere mensen. Hij schrijft deze psalm achteraf, na de crisis die hij heeft meegemaakt. En hij kijkt erop terug als een enorme tijd van beproeving. Een moeilijke tijd. Een kwelling, zegt hij zelfs. Een kwelling voor zijn geloofsleven. Asaf was een koorleider. Een comboleider zou je kunnen zeggen. Een dirigent. Hij schreef 12 psalmen. Psalm 73 tot en met 83 en daarnaast ook psalm 50. Hij was de oprichter en leider van de tempelkoren van in de tijd van David. Een oprecht, een vroom man. En dat blijkt ook wel uit deze psalm. En hij toont wat er leeft diep in zijn hart. Hij begint daar ook mee. Hij zegt, God is goed voor wie zuiver zijn van hart. Hij heeft het over je hart. En dat is altijd waar het in de kerk om draait. Maar weinig mensen durven echter zo eerlijk te zijn over hun eigen falen, over hun eigen twijfel, over hun eigen dwalen. Maar Asaf doet dat wel. En hij begint met te zeggen, een soort geloofsbelijdenis. Ja, God is goed. God is goed. God is goed voor Israël, voor zijn kinderen, voor zijn volk. God is goed voor wie zuiver zijn van hart. Sommige vertaling staat er in de plaats van Israël, de oprechten. God is goed voor eerlijke, oprechte mensen. En de BG-vertaling sprak over rein van hart. die oprechtheid, die eerlijke, zuivere houding tegenover de Heere God, dat is wel een eerste voorwaarde voor onze omgang met God. Dat is voor Asaf belangrijk, dat is voor de Heere God ook heel belangrijk. De Heere God verlangt zo'n zuivere houding van ons als zijn kinderen. En dan zegt Asaf, God is goed voor zulke mensen. Wat er ook gebeurt. Daar is Asaf van overtuigd. Hij heeft nooit, ook in zijn tijd van beproeving, de Heere God laten vallen. Mensen kijken naar uiterlijke dingen, naar de omstandigheden, maar God kijkt naar de binnenkant. Hij kent ons volkomen. Hij ziet ons hart aan. En dan ziet hij ook wel dat gelovige mensen niks vreemds, niks menselijks vreemd is. Duistere gevoelens beheersen en kwellen soms onze harten. Al te vaak worden wij ook verleid om te kijken naar de buitenkant, naar de omstandigheden, naar uiterlijke zaken. En alles daaraan af te meten. Dat overkwam ook Asaf en daarover vertelt hij in vers 2 tot en met vers 13. Hij zegt, bijna had ik een misstap begaan. Bijna was ik uitgegleden. En dan vertelt hij ook waar dat door kwam. Hij maakt een enorme geloofscrisis mee. En over de oorzaak is hij heel openhartig vanaf vers 3. Want zegt hij, ik benijdde andere mensen. Ik was jaloers op hen. Stik jaloers op ongelovige buren die het veel beter leken te hebben dan ikzelf. In vers 4 tot 9 beschrijft hij ook waarom hij zo jaloers was op die andere mensen. Het leek wel, zegt hij, het lijkt wel als alles hen voor de wind gaat. Moeite hebben ze niet. Zij en hun kinderen, ze zijn gezond. Hebben alles wat hun hartje begeert. Hun houding is zelfverzekerd, arrogant bijna. Ze hebben niemand nodig. Ze denken dat ze het middelpunt van alles zijn, dat de wereld om hen draait. Ze houden met niemand rekening. En dat levert hen nog heel wat op ook. Door hoogmoed en bedrog, door elbogenwerk, doordat ze denken dat ze de eerste en de grootste en de belangrijkste zijn, worden ze het ook. Ze schoppen het heel ver op de maatschappelijke ladder. De beste posities met de grootste beloningen komen automatisch bij hen terecht. En dan hebben ze ook nog een grote mond erbij. Ze spotten, ze dreigen, ze zetten een grote mond op tot aan de hemel, zegt hij in vers 9. Nou, zulke verwaande, hoogmoedige mensen, wat moet je daarmee? In vers 10 wordt een invloed beschreven. Dat daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water. Mensen, het zijn de influencers, zeggen ze tegenwoordig. De beleidsbepalers, de mensen die anderen de weg wijzen. Gewone man laat zich door hen manipuleren en misleiden. En wat dat betreft is er nog niet zoveel veranderd sinds de dagen van Asaf. Goddeloze tv-sterren, sporthelden trekken de hoogste kijkcijfers. Vele bewonderaars, de meeste volgelingen. Ze leven onbekommerd als miljonairs. Ze trekken zich van niemand iets aan in onze maatschappij. Die beschrijving van Asaf zou je op heel wat mensen vandaag ook kunnen toepassen. Het lijkt erop alsof er steeds meer zelfzuchtige, hoogmoedige, trotse leiders komen. Het is lastig om namen te noemen, maar Trump, Johnson, Poetin, Erdogan, ze passen allemaal wel in dat rijtje. Ze hebben ook een beetje die houding. Zelfzucht, christelijke waarden als nederigheid, zachtmoedigheid, ontferming, mildheid. Nou, dat wordt vaak als een zwakte gezien door hen. Over God en over zijn kerk doen deze mensen vaak wat meerwaardig. God, kerk, dat zijn toch allemaal achterhaalde, bekrompen ideeën. Hun God heeft geen hoofdletter. Hun God, die helpt zichzelf. Want de grootste God, dat ben je zelf. En het hoofdgebod van deze God is, je zult genieten. En voor al het andere, eerst aan je eigen belang denken. Leugen, bedrog, nepnieuws, gemanipuleerd, schuwen ze niet om vooruit te komen, want het draait alleen om hunzelf. Zo zijn de goddelozen, zegt Asaf in vers 10. Zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze doen alsof God er niet is, alsof God niet ziet. Ze verrijken zich onverstoorbaar. En wanneer die hun luxe en zelfzuchtige en invloedrijke leventje vergelijkt met zijn eigen positie, dan schaamt hij zich bijna. En zegt hij, ja, te vergeefs Vers 13. Hield ik mijn geweten zuiver? Was ik mijn hand in onschuld? Hij voelt zich een mislukkeling. Was het dan voor niks dat ik mijn handen schoon heb gehouden? Dat ik me altijd heb gehouden aan de geboden van God? Dat ik bid en me inzet voor Gods kerk en koninkrijk? Dat ik mezelf heb weggecijferd, andere mensen liet voorgaan? En dat ik nooit heb meegedaan aan leugen en bedrog? Kijk wat het me heeft opgeleverd. Komt ons gebed dan werkelijk niet verder dan het plafond? Ziet de Heere God het wel? Weet hij wel van het schrijnende onrecht en van het bedrog op aarde? Waarom beperkt hij dat niet, de invloed van die goddeloze, arrogante, invloedrijke mensen? Waarom zegent en beschermt hij zijn kinderen niet wat meer en zet hij hen niet op de juiste posities? De jaloersheid in het hart van Asaf verwoordt hier tot zelfzucht. Hij vergelijkt zijn eigen positie met andere mensen en hij voelt zich minder waardig. Hij voelt zich verbitterd worden en boos. Boos op andere mensen die het beter hebben. Boos op de Heere God die het toestaat. En uit vers 16 blijkt wel dat dat een hele tijd heeft geduurd. Ik bleef er maar over nadenken. Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde, zegt hij. Waarom moest het zo lopen in mijn leven? Had de Almachtige dat nou niet wat anders kunnen regelen als die toch de Almachtige is? Asaf lag er wakker van om hier een antwoord op te vinden. Onrust vervulde zijn hart. Afgunst en bitterheid werden tot een verwijt, een aanklacht tegen de Heere God zelf. En het vervreemde me uiteindelijk ook van Gods kinderen, lezen we dan in vers 15. Als ik zou spreken zoals zij, dan pleegde ik verraad aan Gods kinderen, zegt hij. Ja, hij kan en hij wil niet meer vrolijk zingen en bidden. Bouwen aan Gods koninkrijk. Dat wordt er dan allemaal uiterlijke gewoonte, zonder de innerlijke overtuiging die daarvoor nodig is, zonder de drijfveer. En zo wordt hij ook in de kerk een kritische toeschouwer die aan de kant staat. En die denkt dat er voor hem geen plek is. Van deelnemer wordt hij toeschouwer. Hij trekt zich terug in een zelfgemaakt fort van zelfmedelijden, van verbittering. Lieve mensen, wat hier beschreven wordt door Asaf, dat is wel heel herkenbaar. Wij vlagen overkomen ons allemaal wel dit soort duistere gevoelens. Wanneer twijfel en afgunst en zelfzucht de boventoon gaan voeren in je leven, dan worden de omstandigheden in ons leven het allerbelangrijkste. En als die omstandigheden dan niet zijn zoals wij graag zouden willen, als er tegenspoed is, als anderen het veel beter hebben, dan kruipt zomaar het verwijt aan Gods adres in onze harten omhoog. Dan raak je gevangen in een spinnenweb van zelfzuchtige jaloersheid, van zuur verwijt. Het is een weg die doodloopt uiteindelijk. Het is een weg naar vervreemding. Een weg van verbittering. Het is een weg uiteindelijk naar de ondergang, naar de hel. Een weg zonder God. Het is de weg die Kain ging en die hem ertoe leidde zijn eigen broer te vermoorden. En hij is lang niet de enige. Het is daar niet bij gebleven. Maar wat hier staat in de Bijbel, notabene, staat er niet voor niets. Want Asaf is niet alleen maar eerlijk over wat hem overkomt, over die duistere gevoelens. Hij vertelt ons ook hoe hij eruit is gekomen. Hij beschrijft niet alleen het probleem, hij geeft hier ook een oplossing. Er kwam bij hem op een gegeven moment een ommekeer. En die ommekeer die wordt aangegeven in vers 17. Vanaf vers 17 tot aan het einde gebeurt er iets anders. Hij worstelde met zijn situatie, zagen wij al in de verzen ervoor. Hij vergeleek zich met anderen. Hij vervreemde van Gods kinderen. Het was een kwelling om het te begrijpen. Hij bleef er maar over nadenken. Het heeft blijkbaar een hele tijd geduurd in zijn leven. Maar dan zegt hij, het kwelde mij totdat ik Gods heiligdom binnenging. Totdat ik de Heer God ontmoette. En me richt op hem. Gods heiligdom, dat was in de tijd van Asaf de plek waar je de Heere God ontmoette. Gods heiligdom binnengaan, dat betekent hier dus de aanwezigheid van de Heere God zoeken. Dat is ook waarvoor wij hier vandaag ten diepste komen. Om de aanwezigheid van onze God te zoeken. De ontmoeting. De ontmoeting met een hoofdletter. Daarvoor zijn we hier in de eerste plaats. Maar dat doe je niet alleen in de kerk. Dat kan overal. Dat kan ook op de fiets. Dat kan ook als je aan het wandelen bent. Dat kan ook in je binnenkamer. Overal. Zelfs in de file kun je de Heere God ontmoeten. Waar je hart richt op hem. Overal, zeg je de Heere Jezus, overal waar mensen de Heere God aanbidden, in geest en in waarheid, daar is God. Daar kunnen wij hem ontmoeten als de grote ik ben. En toen Asaf zo de nabijheid van de Heere God ging zoeken, toen begon hij zijn leven en zijn omstandigheden te zien in een heel ander licht, in een ander perspectief. Daar leerde hij volgens vers 17 om op te letten op het einde van die zorgeloze, arrogante mensen waar hij zo jaloers op was geworden. En dan komen er andere antwoorden in zijn leven. In vers 18 tot 20 beschrijft hij hier hoe het einde van die eigen gereide mensen eruit ziet. Uiteindelijk, zegt hij, loopt het met hen niet goed af. Ze zitten op een glibberig pad, ze zijn op weg naar de afgrond. Het is net als met een mooie droom waar niks van overblijft. Er blijft uiteindelijk van je bezit en van je positie op aarde weinig over. Die droom van hen die kan zomaar een nachtmerrie worden. En het ergste is dat ze dan ook nog verlaten achterblijven van de Heere God. Want hem hebben ze nooit gekend en nooit gediend. Als leed en verdriet hen treffen, dan staan ze er werkelijk helemaal alleen voor. Dan hebben ze geen houvast. En als Asaf dat gaat beseffen, dan begrijpt hij ook hoe kortzichtig hij is geweest. En egoïstisch, in zijn afgunst, in zijn verbittering. Hij noemt zichzelf in vers 22 zelfs dom en dwaas. Hij kwelde zichzelf. Zelfkwelling. Hij herkent zijn egoïstische onvrede. Hij herkent het als de zonde die het in feite is. En hij beseft dan pas hoe verblind hij was. Hoe verblind en op zichzelf gericht. En met die erkenning breekt bij hem ook weer het licht door van die aanwezigheid van God en van Gods genade. En dan komt hij vanaf vers 23 tot een prachtige geloofsbelijdenis. Maar nu, toen dom en dwaas, maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand. U leidt mij volgens uw plan. En ook als dat een moeilijke weg is, dan is dat toch uw plan. En dan neemt u mij weg met eer bekleed. Nou, van die nabijheid van de Heere God, dat de Heere God haar bij de hand had, daar getuigde Kinga ook zo mooi van. En daar zingen we nog liederen van. En dat zullen we nog lang blijven doen. Zelfs, zegt vers 26, zelfs als je hart bezwijkt en je lichaam vergaat, dan nog bent u de rots van mijn bestaan. Nu en altijd. In leven en sterven geborgen. Als je het eigendom bent van de Heere Jezus. Als je God kent als je hemelse vader. En vergeleken bij die zekerheid verbleken alle aardse schatten en zekerheden. Dat bevestigt Asaf nogmaals in zijn slotconclusie in vers 27 en 28. Voor wie de Heere God ontlopen, die zonder hem willen leven, loopt het uiteindelijk toch verkeerd af. Ondanks alles wat ze in dit leven te genieten hebben. Ze komen om en er blijft niets over. Het is kaf, te vergeefs, ijdel. De ware zin, de echte rijkdom, ligt in het leven dicht bij de Heere God. Bij God te zijn, zegt hij dan, bij God te zijn is mijn enig verlangen. Dus 28. Mijn toevlucht, mijn schuilplaats vind ik bij hem. En voortaan wil hij daarvan getuigen. Laatste vers zegt van al uw daden wil ik verhalen. En dat doet hij dan ook door deze psalm te schrijven. Die wij nog altijd zingen. En zo werd een in zichzelf gekeerd, verbitterd mens tot een stralende getuige. En dat getuigenis staat nou in de Bijbel als voorbeeld voor ons. Dus laat je niet door de duivel het hoofd op hol jagen met gevoelens van ik kom tekort, ik heb niet genoeg. Ik verdien iets beters. Ik gun anderen hun geluk niet. Het gaat niet om uiterlijke omstandigheden in ons leven. Wat van belang is, in voor- en tegenspoed, is altijd onze houding daartegenover. En daarbij wil de Heere God met ons meegaan, ons bijstaan met zijn stok, zijn staf, zijn woord, zijn geest. En ga daarom, net als Asaf dat deed, geregeld het heiligdom van God binnen. Zoek Gods aangezicht, of dat nou in de kerk is of daarbuiten. Stem je hart steeds weer op hem af. Zoek de nabijheid van Gods kinderen. Vooral ook in dagen van beproeving en van moeite. Vaak is het zo dat mensen zich dan juist gaan isoleren en zich terugtrekken. Maar zoek dan ook het aangezicht van God en Gods volk. Let op wat werkelijk van belang is, wat eeuwigheidswaarde heeft. En weersta zo de aanvallen van de tegenstander. En wanneer je dat doet in Gods kracht, dan zal de duivel van je vliegen. En wanneer je nadert tot God, dan komt hij naar je toe. Met zijn geest, met de Heere Jezus, met de vrede die het verstand te boven gaat. Leg je leven, ook met de moeites en de stormen, steeds weer in de hand van God. En blijf ervan overtuigd, dat eerste vers waar we mee begonnen, dat God goed is. Onuitsprekelijk goed. En dat hij ons wil doen leven onder zijn zegen. Hij ontfermt zich in Christus over verbitterde Asaf. En wil ook u en mij vandaag nog veranderen. Welzalig, te feliciteren zijn allen die bij hem schuilen. Amen.